Kerkraad deelt u nog het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 19:30. Overige bezoek na 19:30. Vandaag zal de zondagsschool nog niet beginnen. Volgende week zondag zal dominee K. Visser voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen hetgeen zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, we willen samen zingen Psalm 72 en daarvan het tweede vers. Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Uit Johannes 13 en daarvan de versen 1 tot en met 20. Maar vooraf luisteren we naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijne die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hem lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iscariot gegeven had, dat hij hem verraden zou. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het nader na deze verstaan. En Petrus zeide tot hem: Zult gij mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid? En Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Zijt gij niet alle rein? En als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hem: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit is geschied omdat de schrift vervuld wordt: die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn vezenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, omdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moog dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie dien ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. En dan in de voorbeden willen wij gedenken aan Elin Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Aan zuster Jebunk Stolk, die aan het einde gekomen is van haar chemokuren. En in de dankzegging de familie van der Haven Visser, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. En de familie Kraaienveld Vermaas, Jan en Willeke, die met hun kinderen en kleinkind mochten herdenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. Onze zuster H. van Garderen, die weer thuis mocht komen. En broeder R.P. Huizer, die is deze week 43 jaar geworden. Hij verblijft in het Delta Antes in Portugal. Friends, verenig ons in gebed. Heere, een groot machtig God zijt gij. Gij zijt in uzelf de vol heerlijke en de vol zalige God, die niet nodig heeft om van mensen anderen gediend te worden, die niets behoevende zijt, Heere, die daarom ook geen wereld behoefde te scheppen om gelukkig te zijn, want gij zijt volzalig in uzelf. Maar nochtans heeft het u behaagd om buiten uzelf te treden, Heere, om buiten uzelf iets te scheppen, ja, een wereld te scheppen, aarde te scheppen, mensen te scheppen. En zo zijn wij nu, en zo zitten wij hier nu, Heere, mensen, geschapen naar uw wil. Want buiten uw wil geschiet er niets. En Heere, nu zijn we niet alleen geschapen naar uw wil, maar nu zijn we ook geschapen naar uw beeld, naar het beeld Gods. En ach, Heere, dat zijn we nu verloren. Moed en vrijwillig zijn we van u, de levende God, afgevallen. Och, Heere, dat we daar toch een diepe, een rechte, een levende indruk van zouden mogen hebben, wat dat zeggen wil. Dat we uit het beeld van God gevallen zijn. En dat we daarin nu nooit meer terug kunnen keren, tenzij, Heere. En u heeft dat u ook behaagd om die gevallen mensheid, die gevallen kinderen van Adam weer op te richten. Nu hebt gij in uzelf een weg uitgedacht waar geen weg was. Want we zijn zo diep van u afgevallen, ja, dat we doodgevallen zijn in de zonden en misdaden. En dat we onszelf daaruit nooit meer kunnen herstellen. Maar nu dat wonder van genade waar bij ons geen weg was, hebt gij een weg uitgedacht in uw lieve Zoon. In die gezegende Heer Jezus, och Heere. En daarom, wanneer er deze morgen daarover een preek gelezen wordt, zou u er uit genade eens in mee willen komen. Dat we die dierbaarheid eens zouden mogen gaan zien in die gezegende Heer Jezus. Ja, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, wat dood is in de zonde en misdaden. En hij heeft maar te spreken, leef, ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Want doden zullen horen, de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, Heere. En dat hebben wij nu allemaal zo nodig. Levenwekkend, dat gij zelf leven zou willen schenken in onze doodstaat, Heere. En dat is dat waarachtige geestelijke leven. Want wij leven wel, maar wij leven dit aardse, natuurlijke leven. Heere, zou gij dan uit genade willen komen. Ook mee willen komen in de prediking van het woord. Ook aan deze morgen. Maar ook over het rond van deze wereld. Opdat gij uw grote naam nog zou verheerlijken, Heere, op het rond van deze aarde. Ja, gelijk u beloofd hebt dat het nog eens zo zou zijn dat alle tong u zou belijden. En alle knie zich voor u, de levende God, zou buigen. Heere, dat begeren wij voor u, opdat uw eer toch verheerlijkt zou mogen worden. Want u hebt het uw kerk geleerd te bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel. Ja, alzo ook op de aarde. Och, Heere, dat uw koninkrijk eens op de aarde mocht zijn, zoals in de hemel. En u hebt dat uw kerk toch niet voor niets geleerd te bidden, Heere. Dat is toch niet met de bedoeling dat u dat gebed nooit zou verhoren. Heer, u hebt geleerd uw kerk te bidden. uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, maar ook uw wil geschieden op de aarde als in de hemel. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, heren, maar nochtans is het het gebed wat u zelf uw kerk geleerd hebt. En nu moeten we ook, heren, in deze week weer erkennen dat we gezondigd hebben. Tegen al uw geboden hebben we gezondigd en niet één van dezelfde gehouden. Hebben we gedacht, heren, wat u toch gezegd hebt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof bedoelen. Hebben we erbij gedacht in onze arbeid, hebben we erbij gedacht in ons eten en in ons drinken. Want het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, doet het al ter ere Gods? Nee, heren. Wij hebben daaraan niet gedacht. We hebben gedacht aan onszelf en niet aan u. En daarom moeten we onze zonden weer belijden, ook de afgelopen week. Heren, zou u uit genade ons die zonden willen vergeven? Want we zijn geschapen tot uw eer, maar we leven tot onze eigen eer. Ach, heren, en dat is nu juist het erge van de zonde. Leer het ons toch uit genade door uw Heilige Geest. Heren, nu moeten we ook erkennen dat gij nochtans de zonde wilt vergeven. U hebt geen lust in de dood des zondaars. Maar daarin hebt u lust, dat zondaren zalig worden. En dat gij ze de zonde vergeeft en ze weer aanziet in uw lieve Zoon, als hadden ze nooit geen zonde gekend, nog gedaan. Heren, nu moeten we ook erkennen dat er een corona in deze wereld heerst, over het rond van deze aarde gaat. Och, heren, en niemand weet hoe zal het verder gaan en hoe moet het. Ja, gij maakt de wijsheid der wijze, maakt gij tot dwaasheid, heren. Ze gaan dan deze kant op en dan een andere kant op en ze weten het zo vaak ook niet. Dat u uit genade zelf nog eens wijsheid zou willen geven, heren. Maar ook dat ze een wijsheid is van u zouden verwachten. Want gij zijt toch die God die mildelijk geeft, indien het ons aan wijsheid ontbreekt. En niet verwijt dat we het dan van u zouden verwachten. Niet alleen als regering, als overheid, maar ook in onze kerk en in onze gemeente, heren. Dat we onze wijsheid bij u zouden zoeken. Heren, gedenk gij dan uit genade. O Heere, zoudt gij zelf dan nog eens willen opstaan, ook tot deze dingen. Maar zoudt u ze nou ook nog zelf in uw raad willen gebruiken tot verheerlijking van uw grote naam? Ja, tot zaligheid van zondaar, van veel zondaar kon het zijn, Heere. Zoudt gij dat daartoe willen zegenen? Nu moeten we ook nog erkennen, Heere, dat we nog vakant zijn. We hebben geen eigen herder en leraar. En die plaats wordt gemist. Maar is het nu ook nood bij ons? Heren, zoudt u het nog eens nood willen maken? Dat er nog een noodgeschrei tot u zou opklimmen? Want u zegt het, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. O Heren, wil u dan nog wonderen doen? En wil u ons dan nog een eigen herder en leraar toeschikken in uw gunst en in uw genade? We erkennen dat we het niet verdiend hebben, dat we het niet waardig zijn, Heren. Want wij hebben onze zegeningen ook zo vaak niet geteld. Maar nochtans, Heren, in de erkentenis van onze zonden, onze ongerechtigheden, wil nog in gunst op ons van boven neerzien, ook als gemeente. Heren, nu mogen we ook gedenken in de voorbeden aan de namen die we zojuist gelezen hebben. Aan de kleine Elin Kranendonk, Heren, die nog in het Sophia verblijft, maar waar we zulke goede berichten van horen. Och ja, ze spreken zelfs over naar huis gaan. Zij het dan met de nodige zaken die erbij horen. Maar, Heren, geef nog die rechterkentelijkheid in het hart van deze jonge ouders. Ja, zou u ze nog willen gedenken, Heren. Maar ook geef dat ze toch bij u de levende God mogen komen. Met die dankbaarheid, Heren, die gij van ons eist. We denken aan onze zuster Bunk Stolk, die nu aan het einde gekomen is van de chemokuren. En nu nog nu in verwachting is om nog eens kennis te krijgen voor de uitslag. Heren, het is een spannende tijd voor haar. Maar och, Heren, dat die uitslag nog gunstig zou mogen zijn. Ja, dat het alles nog zou mogen zijn, Heren. Dat het medewerkt tot haar lichamelijk herstel. Maar bovenal kon het zijn tot haar eeuwig herstel, Heren. Ja, want we zijn alle ziek. En daarom zegt de dichter, Genees mij, red mij, Heere, gedenk ook haar. En in de dankzegging mogen we gedenken aan de familie van der Haven, Visser, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. Och Heer, u kent ze, Robert en Wiljanne. Heere, zoudt gij ze uit genade willen geven, ook die erkentenis en ook die dankbaarheid naar u. Want Heere, dat kleine, dat jonge meisje Evelyn, zoudt u ze willen gedenken in haar jonge leven, want ze is geboren, maar ze moet wederom geboren worden. Heere, dat kunt u geven, omdat u toch de Almachtige bent. Heere, laat het toch mogen afgebeden worden door haar ouders. We denken ook aan Jan en Willeke Kraaiveld Vermaas, die met hun kinderen en hun kleinkind mochten gedenken 25 jaar gespaard te zijn in de band van het huwelijk. Heere, wat een goedheid. En wanneer ze mogen terugzien, dan moeten ze toch erkennen dat gij genadig en barmhartig geweest zijt. Ook Jan weer zo ver hersteld heeft dat zij zijn arbeid weer heeft mogen opnemen na een burn-out. Heere, geef dat ze ook bij u daarmee terecht zouden komen. Wat zullen wij de Heere vergelden? Vooral zijn weldaden, zijn trouw, zijn zorg aan ons geopenbaard. Maar ook aan onze zuster van Garderen, Kleian, die weer thuis mocht komen. Ach Heere, de zorgen zijn nog niet voorbij, u weet het. Maar dat ze zo thuis nog verder behandeld zou mogen worden, ook de medicijnen, Heere, dat ze zouden mogen aanslaan. Och Heere, u weet het ook, welke moeilijkheden dan het zijn, wanneer het over psychische dingen gaat. Wij kunnen dat niet begrijpen, wij kunnen daar niet in komen. Maar wanneer we daarin verkeren, Heere, staan we vaak voor een muur. Ja, voor onmogelijkheden. Heere, zoudt u eens uit- en doorzicht willen geven. Maar bovenal uit- en doorzicht op u, de levende God, dat haar verwachting van u zou zijn. We denken dan ook aan onze broeder Huizer. Heere, u weet ook dat hij deze week 43 jaar geworden is. En hij verblijft nog in het delta in Antes in Portugal. Ach Heere, ondersteun ook dat jonge leven. U weet het, welke moeite en zorg dan er geweest zijn. Maar Heere, zoudt gij hem willen gedenken in uw gunst en in uw genade. Zoudt u hem alles willen schenken wat hij ook nodig heeft. Heere, het is ook psychisch zo zwaar voor hem vaak. Hoewel het nu weer iets beter gaat. Maar Heere, laten al deze dingen, daar u de grote gebieder van het alles zijt. Ja, daar u zelfs de boze machtige boot uit te varen. Heere, zoudt u zo ook hem willen genadig zijn met zijn ouders, die ook zulke moeilijke wegen moeten gaan. O, ontferm u dan uit genade over allen, Heere. En zo mogen we ook vragen, zoudt u het lezen van deze prediking willen zegenen aan deze morgen. Wilt gij uw gunst en genade nog afdrukken in de harten? Verheerlijk dan ook alzo nog uw naam. Ja, dat het einde zou mogen zijn. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loof en vroeg is pa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na. Amen. Gemeente, zullen we eerst zingen en wel Psalm 119 en daarvan het 14e vers. We zingen Psalm 119, vers 14. Gemeente, de lijdensweken zijn weer aangevangen. Het zijn die 7 weken voor Pasen, gedurende welke de kerk de gewoonte heeft om in het bijzonder stil te mediteren over het lijden van Christus. En om dat met enige vrucht voor onszelf te mogen doen, is er wel bijzondere genade nodig. Ja, zeer bijzondere genade, want u voelt het. We worden het in ons eigen hart ook gewaar dat er helemaal geen plaats is in ons hart om die lijdensgangen van Christus te gaan navolgen. Daar hebben we helemaal geen zin in en onze hele natuur ligt daar zo vierkant tegen omdat, en Gods woord zegt het, het is de Jood en dat is de eigen gerechtige, werkheilige mens een ergernis en het is de Griek met zijn verstand en zijn ontwikkeling een dwaasheid. Nu, wij zijn die Jood en die Griek. En als u er zo tegenop ziet, misschien kunt u dan begrijpen hoe wij ervoor staan. Hij heeft voor ons geen gedaante, noch heerlijkheid. En bovendien, de grote haper zit hier, dat er voor zulk een gesmade en vernederde Jezus alleen plaats is in het hart van mensen die de schuld en de smet der zonde voor God gevoelig en met smart beleven. En dat is juist die bijzondere genade. En als dat er niet is, nou dan kunnen we wel enige bespiegeling hebben en ons hoofd schudden, net als die vrouwen, u weet het wel, die liepen toch zo te snikken en te wenen en ze vonden het toch zo vreselijk. Die hadden medelijden met de Heer Jezus. En toch is dat zo totaal mis en zo verkeerd, dat het juist niets anders is dan bittere vijandschap en totale verblindheid. Want hij gaat straks niet naar het kruis op Golgotha als een medelijdenswaardig persoon, als een martelaar, maar hij gaat hier bewust als de held, als de leeuw uit de stam van Juda, om de beker aan de lippen te zetten, opdat u en ik nog zalig zouden kunnen worden. Medelijden zou hier dus geheel en al misplaatst zijn. Bovendien, die menselijke hartstochtelijkheid hebben niets te maken met de werkzaamheden van het zaligmakend geloof. De Heere Jezus bestraft die vrouwen en zegt, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Alle hartstochten in ons leven zijn werkzaamheden die de grootste dam opwerpen tegen de zuivere, heilige kennisnemingen van het zaligmakend geloof. De mens moet er helemaal buiten gezet worden. Buiten zijn gevoelige genade en buiten zijn historisch geloof en buiten zijn eigen gerechtigheid zal een lijdende Christus enige troost schenken in onze arme harten. Wij kunnen Christus ook op een andere manier zien. Niet als een martelaar die medelijden verdient, maar bijvoorbeeld als een prijzenswaardig voorbeeld. We kunnen ons verwonderen over zijn zachtmoedigheid in alles. We kunnen ons verwonderen over zijn lijdzaamheid, dat hij niet wederschold en dat hij alles zo geduldig droeg. En dan kunnen we hem elkander tot een voorbeeld stellen en zeggen, zo moesten we eigenlijk ook doen. Maar ook dat is niets. Probeer het maar eens om Jezus na te doen. Nou, dan zult u wel gauw moedeloos worden, want we komen in de verste verte ook niet maar enigszins bij hem, die de volmaakte middelaar Gods en de mens is. De heilige Godsmens, Jezus Christus, moet u die nadoen? Daar ligt voor ons helemaal geen troost in. Integendeel, dat leidt ons tot de wanhoop. Want dan worden we gewaar dat we in geen 100%ste hem ook maar enigszins kunnen nadoen. Dus hem beschouwen als een goed voorbeeld, zoals de ethische christenen doen. En naar je best doen, om je ook zo te gedragen, ligt daar dan de bevrijding in? Komen we langs die weg met God in de verzoende betrekking? Nee, hij is geen voorbeeld. Maar die Christus zal, zullen we troost hebben, door het geloof in onze harten moeten wonen. Het gevoel dat in Christus Jezus was, zal ook in ons moeten zijn. Daar zal een gemeenschap moeten zijn tussen onze harten en die gezegende borg. Met andere woorden, hij zal ons met zich mee moeten trekken in zijn lijdensgang, opdat wij, stervende aan ons leven, aan onze godsdienst, aan onze bekering, zullen verstaan wat het is, laat u zaligen. Wij kunnen ook in de derde plaats agenwee roepen over de boosheid en de goddeloosheid van die vreselijke Joden. Dat kunnen we ook doen. Dat zijn vreemde dingen. Want het leeft ook bij ons dat we zeggen, dat is u nu toch wel de goddeloosheid ten top. Om zo één, die nog nooit kwaad gedaan heeft, ja, die zieken gezond maakte en die niet anders dan goed deed, om die zo te behandelen. Wat een vijandschap om hem aan het kruis te slaan. Die goddeloze Pilatus en die vreselijke hoge priester en dat Sanhedrin. Ja, maar pas op, dan lopen we precies ons eigen ik voorbij. Want het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Het zijn de Joden niet, u en ik. En dat doen we nog dagelijks. Dus we kunnen onze boze natuur en ons eigen zonde zo bedekken door ach en wee te roepen over die goddeloze mensen. Maar dat is een bewijs aan gemis van enige zelfkennis. Dan hebben wij nog nooit onze vijandschap voor God gevoeld en beweend. Daar is wat voor nodig, gemeente, om nu honing te zuigen uit deze man van smarten. Zelfs de discipelen waren daar helemaal nog niet aan toe. Dat waren nu lieve kinderen van God, met enige heldere kennis van hem, als Jezus, als zaligmaker. Ze hadden dan tenminste nog enige heldere persoonskennis. En dat is toch al heel wat, vindt u niet? Dat is dan toch de aanvang van het waarachtige, van het uit God geboren leven. Hoort u dat? Dat is de aanvang, zeg ik. De kennis van de persoon, van de middelaar, is dat dan de aanvang van alle waarachtig uit God geboren leven? Ligt daarin dan de wedergeboorte? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waar dat ligt. En dat weet een mens die wederom geboren is ook niet. Maar in de kennis van de persoon des middelaars worden de werkzaamheden van het nieuwe leven helder en duidelijk. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, en Jezus Christus, die gij hebt gezonden, die in de Zoon gelooft, die zal leven. Nu, dat hadden dan toch de discipelen, want daar kon je goed mee praten. En als het over Jezus ging en je vroeg, wat heb je toch in hem gevonden? Nou, dan konden ze wel dagen vertellen over de heerlijkheid die in hem ligt. En over zijn waardigheid en zijn liefde en zijn genade en zijn goedheid en zijn trouw. Daar kwamen ze niet over uitgepraat. Ik wilde dat het ook onder ons zo was. Dat we met elkaar niet uitgepraat konden raken over de beminnelijkheid en de dierbaarheid en de schoonheid en de voortreffelijkheid van de Heer Jezus. Want helaas, daar wordt niet veel over gesproken. Maar dat hadden de discipelen dan toch. Maar ach, al hadden ze dat, wat waren ze blind voor zijn ambtelijke bediening. Jezus, zaligmaker. Ja goed, daar wisten ze wel wat van. Maar hoe hij nu zijn kerk zalig maakt, daar wisten ze niets van. Dat hij ze kon zalig maken en dat hij het ook zou doen, dat geloofden ze. Niet waar, volk van God, dat geloven wij ook. Maar de weg waarlangs, dat is toch wel erg moeilijk. Want dan stoot u telkens weer op barricade van onbegrijpelijkheid en van vernedering en van ongeloof en vijandschap. En dan zegt u, moet het nu zo? Is dat de weg om zalig te worden? Is dat de weg om zalig te worden zoals het nu bij mij is? Dan zou je eerder zeggen dat bij mij de duivel regeerde. Het is God die bezig is om zijn kerk te vernederen en hun wil te buigen en hun natuur te verbreken, opdat ze als verlorenen in het bloed van het lam gewassen en gereinigd zouden worden. De Heere gaat zijn discipelen daar langzamerhand in onderwijzen. Maar dat doet hij heel lief en o zo voorzichtig. Want dat gaat niet ineens, dan zouden ze in de wanhoop terechtkomen. Hij deed het met woorden. Telkens weer ging hij ze zeggen hoe de Zoon des mensen dat werk zou verrichten. Lijden en sterven. Niet om de troon van David. Nee, jongeren, luister eens. Weet je hoe dat gaan zal? Ik moet overgeleverd worden in de handen van de overpriesters. En ze zullen de Zoon des mensen smaadheid aandoen en kruisigen. Horen jullie het nu? Geen grote verwachtingen hebben hoor. Nee, het moet naar beneden. Het gaat bergafwaarts. Sterven. Ja, ze hoorden het wel, maar ze begrepen het niet en ze wilden het ook niet begrijpen. Als ze het hoorden, zeiden ze misschien wel ja, maar toch verstonden ze het niet. En nu gaat hij niet alleen door woorden doen, maar ook door daden. Hij gaat ze eens aanschouwelijk onderwijs geven. Hij gaat hun trotse natuur eens een gevoelige prik geven. En dat doet hij niet met het slag van het zwaard der goddelijke gerechtigheid. Nee, Jezus heeft veel zachtmoediger geneesmiddelen en onderwijsmiddelen. Dat slaan met het zwaard, dat werkt meestal niet wat goeds uit. Maar hij doet het op zo'n wijze dat de discipelen verbroken zijn. Dat ze verslagen zijn. Ze krijgen in het licht van zijn liefde zo de boosheid en de schandelijkheid en de halsstarrigheid en de aard van hun bestaan te zien dat ze zich wegschamen. Ze vormen nu en zo langzamerhand gaat het naar beneden. Zo zal de Heer ze vormen en verbrijzelen en vernederen, opdat ze vatbaar worden voor de toerekeningen van zijn borgtochtelijke gehoorzaamheid. En daarover spreekt dan de voetwassing, over dat aanschouwelijke onderwijs van de vernederde Jezus. Wij lezen nu als tekst voor Johannes 13 en daarvan het 10e vers, het eerste gedeelte. Jezus zeide tot hem, tot Petrus, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Toen de apostel Johannes dit schreef, was hij al heel oud, 80 of 90 jaar. Maar hij wist het zich alles nog precies te herinneren van wat daar in die paaszaal gebeurd was. De kleinigheden zijn hem zo helder bijgebleven, dat toen hij misschien 60 of 70 jaar later dat evangelie schreef, het hem nog zo helder voor de geest stond, als had hij het pas meegemaakt. Dat wil zeggen dat die Johannes, en waarschijnlijk ook de andere discipelen wel, van dit voorval een onuitwisbare indruk in hun hele leven hebben meegekregen. Er is hier iets gebeurd in die paaszaal en dat hebben ze nooit meer vergeten. En als ze later over dachten, dan werden ze nog rood van schaamte. En als Johannes dan beschrijft wat er gebeurd is, dan heeft hij daar zoveel jaren later toch wel een recht licht over gekregen. En dat had hij niet toen het gebeurde. Maar naderhand is dat door gaan werken in zijn hart onder de bedauwing van Gods geest. Wat heeft hij toen alles anders gezien dan toen het gebeurde? Want ach, wat waren zijn ogen toch gesloten voor de geestelijke goederen en de geestelijke gangen van Gods koninkrijk en van die gezegende middelaar. Nu hij erop terug mag zien na zoveel jaren, schrijft hij, Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, want dat wist Johannes toen nog helemaal niet, en dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad, en dan staat er in het Grieks, tot het hoogste toe. Hij heeft ze lief gehad tot het hoogste toe. De liefde van Christus kan nooit groter zijn, en de liefde in het algemeen niet, dan dat ze het diepste buigt. Daar ligt de grootste heerlijkheid van de liefde in. En dat heeft Christus hier gedaan. Hij heeft hier een blijk van zijn liefde gegeven, zo overstelpend dat het hart van Johannes erdoor gebroken is. En hij zegt, hij heeft ze lief gehad tot het hoogste toe. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was en dat hij naar de Vader zou gaan en dat hij daar een naam zou krijgen, boven alle naam, Heere der Heren en Koning van alle koningen, ja de majesteit van alle majesteit, de aanbiddelijke, voor wie hemel en aarde en al wat leeft eeuwig zou moeten buigen en hem lofzangen zou moeten toezingen, deze Jezus, wetende dat hij tot zijn Vader ging en dat zijn uren gekomen was, hij ziet nog een 24 uur en dan zal de beker gedronken zijn. Dan zal God verheerlijkt zijn. Dan zal hij het loon ontvangen. Dan zal hij een naam krijgen, boven alle namen. Dan zal de Vader hem de heerlijkheid geven die hij had, eer de wereld was. Deze Jezus, wetende dat zijn Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, Die Jezus, die stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde zichzelf en goot water in een bekken en ging de voeten van zijn discipelen wassen. Ja, deze Jezus. Ziet u hoe Johannes dat nu ziet? En dat zagen ze toen niet. Ze zagen toen de waardigheid van die goddelijke heerlijkheid van die Heer Jezus niet. Wat was het geval? Wel, Petrus en Johannes waren vroeg op die dag. Het is donderdag. Uitgezonden om een paaszaal in gereedheid te brengen. Waar hij dan de paasmaaltijd met zijn discipelen zou houden. Hij was zeer begeerig om dat avondmaal met zijn discipelen te houden. Dat heeft hij zelf gezegd. En hij had maar één drang. Om zichzelf aan zijn discipelen, ja aan zijn kerk te geven. De drang der liefde. En nu, aan die paasmaaltijd, zou hij zichzelf als het brood des hemels en het water des levens aan zijn discipelen verklaren en zichzelf aan zijn kerk wegschenken, opdat ze eeuwige blijdschap en verzadiging zouden mogen hebben. Dat was de drang van de liefde in het hart van Christus. Hoe komt het, geliefde, dat ge zo ver bij Jezus vandaan blijft? Wil Hij niet? Hoe komt het dat u zo ver buiten hem omzwerft, buiten zijn volzalige en gezegende bediening? Hoe komt het, geliefde, dat ge met uw ellende en met het pak van uw schuld en met uw klachten moedeloos van de ene dag in de andere leeft? Hoe komt dat? Waar ligt de oorzaak? Ligt die bij hem? Nee, die moet u bij uzelf zoeken. Jezus is zaligmaker. En Hij is er van de Vader ambtelijk toegegeven om dat werk te doen met zoveel vermaak en met zoveel innerlijke verheuging. Dat is zijn leven, om te volbrengen de wil zijns Vaders. Ja, Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. Ik heb grotelijks begeerd met u dit avondmaal te houden. Nu, de paaszaal is in gereedheid gebracht. Het was in een huis waar waarschijnlijk meer zalen waren. En die huisheer zit waarschijnlijk ook ergens in een zaal het paasfeest te vieren. Hoe het ook zij, de Heer Jezus en zijn discipelen komen daar binnen en er is geen huisslaaf om de voeten te wassen. Die slaven zijn misschien ergens anders bezig. Dat voeten wassen, dat was het geringste werk voor de geringste slaaf. Maar het was wel een noodzakelijk werk, opdat de heilige maaltijd niet zou ontwijd worden. En wat denkt u van deze maaltijd? Jezus gaat hier als de Zoon Gods en als de enige middelaar met zijn discipelen het heilig paaslam straks gebruiken met de bittere saus. Een heilige maaltijd zoals er nog nooit één gehouden was. En daar komen de discipelen binnen. Ze hebben onderweg getwist. Ze hebben nog rode hoofden en bozaardige harten. Ze waren helemaal in de war. Ze hadden getwist wie toch van hen wel de meeste zou zijn in het Koninkrijk der Hemelen. En zo komen ze nu in die zaal. Ja, er is geen slaaf om de voeten te wassen. En daar komen ze dan met een boos hart en een lelijk gemoed vol opstand. En vol met zichzelf maar aanliggen. En de een wil niet voor de ander buigen. Stel je voor dat Petrus daar als slaaf gaat fungeren. Dacht je dat Petrus onderdeed voor Johannes of voor Matthäus of Levi? En dacht u dat Johannes dat wilde? Ze zullen wel zien wat er van komt. En ze gaan vast maar aan tafel liggen. En straks zullen ze de heilige maaltijd gaan gebruiken. En de Heer Jezus? Hij doet net of hij niet ziet. Hij wacht echt tot het uiterste. En dan liggen ze dan. Straks zal hij als de gast het brood nemen. En breken en het uitdelen. En zal de wijn nemen. Gevoelt u in wat voor toestand ze verkeren van binnen? Zo lelijk en zo vol met zichzelf en vol met eigen gerechtigheid en vol met eerzucht. En de een wil voor de ander niet onderdoen. Ze hebben helemaal geen oog voor de majesteit, de zachtmoedigheid, de voortreffelijkheid en de heerlijkheid van Christus hun Here. Natuurlijk, hoe kan ons oog enige heerlijkheid van Christus zien en enige zoetigheid trekken uit uw gezegende persoon? Hoe kan dat ooit, als ons hart zo gesteld is, als we zo vol met onszelf zitten? Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Wat moet een mens toch grondig vernederd zijn en er hartelijk en geheel buiten vallen, zal ooit Jezus enige dierbaarheid voor zo een verkrijgen. De Heere geeft ook geen bevel. Hij zegt niet: Petrus, wil jij eens de voeten gaan wassen? Nee, dat doet hij ook niet. Zulk werk op bevel, dat heeft geen waarde. Nee, dat moet van binnenuit komen. Hij zal ze geen bevel geven, maar hij zal het ze hun op een andere manier leren. En dan staat Jezus daar, wetende wat er komen zou. Wetende ook wie je was die hem verraden zou. Want ook Judas ligt aan de tafel. En die wacht ook op de dingen die gebeuren zullen. Ja, ook Judas. De duivel was reeds in zijn hart gevaren. Hij was een kinderrampzaligheid. Een duivel onder u, zegt Jezus. En dan staat Jezus op. Hij heeft de kring eens rondgezien. Ze lagen allemaal naar beneden te kijken. En de een voor de ander wilde dat niet doen. Maar nu staat Jezus op. Hij legt zijn opperkleed af, bindt een linnendoek om zijn lenden, neemt een kom met water en gaat beginnen om de ene discipel na de andere de voeten te wassen. Er heerst een dodelijke stilte. De een na de ander laat het zich ook doen. Judas, ja, waarom ook niet? Vreselijk, ook Judas. De Heere wast ook de voeten van Judas. Dat is erg. De discipelen hebben een beurt gehad. En dan komt Petrus aan de beurt. De anderen zijn innerlijk getroffen. Ze hebben zo de schande gezien van hun onderlinge twist en van hun hoogmoed en van hun zelfverheffing. Ze zien in het licht van zijn zachtmoedigheid en van zijn vernedering zo de schande van hun zondevuil, dat ze zich weg zitten te schamen. Ja, ze weten zich geen raad, maar toch laten ze zich de voeten wassen. Misschien hebben ze het niet helemaal begrepen en niet helemaal doorheen gezien wat dat betekende. Maar het was dan toch zalig toen ze het toch maar lieten doen. Wat is dat toch zalig om je voeten door Jezus te laten wassen? Want hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen, om zijn ziel te geven tot de rantsoen voor velen. Er is geen groter zaligheid dan juist onszelf als goddelozen en als vijanden en als bruten en wat we al door de zonde geworden zijn, om je zo door Jezus te laten bedienen. Het is rondom ellende, maar bij hem is zaligheid. Maar Petrus ziet dat anders. Het is ook wel gauw omgekeerd bij hem. Maar Petrus heeft te veel. Moet u eens goed luisteren. Petrus heeft te veel respect. Hij heeft te veel hoogachting voor zijn Heer en Meester. Nee, daar heeft hij zijn Jezus niet voor over. Om zulk een vernederend werk te doen. Dat kan Petrus niet verwerken. En hij denkt, die discipelen daar die zeggen ook niets. En hij zit zich toch al op te winden. Moet je dat de Meester laten doen? Die vuile voeten door Jezus wassen? Hij begrijpt het niet. En dan komt Jezus bij Petrus. Hij heeft dat opgekropt van binnen. En hij heeft zoveel hoogachting voor Christus. Goed verstaan, hoogachting. En zoveel minachting voor zichzelf. Hij gooit zichzelf zo ontzaglijk ver weg, dat hij zijn voeten terugtrekt en zegt: u mij de voeten wassen? En dan zegt Jezus: wat ik nu doe, weet gij niet. Maar na deze zult gij het verstaan. Je zou denken: nu Petrus, doe dan maar. Laat je dan ook maar wassen. De Heere zegt het toch: je begrijpt niet wat ik nu doe, maar straks zul je het verstaan. Dat moet toch genoeg zijn, Petrus, ook voor jou. Toe, laat je nu dan toch behandelen. Nee, en dan barst hij uit: in het eeuwigheid zult gij mij de voeten niet wassen. Gelukkig dat die eeuwigheid maar heel kort duurt bij Petrus, want anders was het mis geweest. Maar u voelt de bruutheid van zijn natuur. In der eeuwigheid zult gij mij de voeten niet wassen. Maar Petrus, wat wil je dan? Nou, ik wil u de voeten wassen. O ja, dat mag wel hoor. En dat zul je ook één keer moeten doen. Net als die zondares die dat met haar tranen deed. Zo mag het wel op Petrus. Maar dit moet je nu Jezus laten doen. Wil jij Jezus de voeten wassen? Dat kan. En die gelegenheid die komt nog. Doe dat dan als een verloren zondaar. En doe dat dan met een gebroken hart. En in de belijdenis van je verlorenheid. Net als Maria. Die maakte ze nat met haar tranen. En droogde ze af met haar haren. En zalfde zijn voeten met die kostelijke nardus. Doe het dan zo. Want wie zo tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wil je wat voor Jezus doen, Petrus? Heb je alles voor hem over? Kom dan als een verloren mens om je te laten wassen en reinigen door hem. Dan kun je wat voor Jezus zijn, maar niet zoals je nu bent. Hij had zoveel hoogachting voor Christus, hoogachting voor de persoon, maar heel geen kennis van zijn ambtelijke bediening en waartoe hij van de Vader gegeven was. Heel geen kennis. Hij zegt: nee, in der eeuwigheid zult gij mij de voeten niet wassen. In der eeuwigheid niet. Petrus zegt dus: nee, dat is te erg. Petrus beleeft wat wij toch ook wel weten, nietwaar? Want het kan wel eens zijn dat u tegenover de Heere, tegenover zijn liefde, tegenover zijn genade, tegenover zijn vriendelijkheid, zo uw schandelijke en gedurige ontrouw en uw moedwil en uw onbekeerlijkheid beleeft, dat u zegt: nee, Heere, dat is te erg. Heere, laat me maar los, want het is te erg. We zouden haast bang zijn dat we misbruik zouden maken van zijn goedheid en van zijn liefde en van zijn genade. Want het wordt toch wel eens een keer te erg. En dan zouden we moedeloos worden. En dan zouden we net als Petrus zeggen: Heere, ga nu maar uit van mij, hoor. Want ik ben een zondig mens en het wordt toch nooit beter. Ik ben toch voor geen verbetering vatbaar. Ik heb zulk een goddeloze, onverbeterlijke natuur. Heer, laat me maar los. Er is met mij niets meer te beginnen. Dat is Petrus. Maar ik hoop dat het ook u niet vreemd is. En als de Heer ons dan niet opzocht, dan gingen we weg. Maar zijn liefde is sterker dan het gevoel van onze onwaarde. Wij kunnen soms zulk een overweldigend gevoel hebben van onze verdorvenheid en van onze verlorenheid, dat de vrijmoedigheid om tot Jezus te gaan wordt afgesneden. Zulk een overweldigend gevoel van onze doodstaat, dat we van Jezus weglopen en dat we hem er niet meer voor over hebben. Dat we hem te hoog aanslaan om naar zo'n vuile zondaar om te zien. Dan hebben we zulk een hoge achting voor Christus en zulk een minachting voor onszelf, dat het voor eeuwig kwijt zou zijn. Maar dat klopt toch niet? Nee, dat klopt ook niet. Maar waar zit dan de haper? Want het deugt niet, Petrus. Er deugt niets van wat je daar doet en wat je daar zegt. Je ziet zo hoog tegen de Heer op. Ja, maar mag dat dan niet? Oh ja, want de heilige engelen bedekken zelfs hun aangezicht. Maar dan verstaan we toch niet wat het betekent als hij zegt: ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, zegt Petrus, maar niet één zoals ik. Want zo verloren als ik ben, zo is er niet één. En hij zondert zichzelf uit. Ja, maar Petrus, laat de Heere nu toch zondaren zaligen, ook al ben je de grootste van alle zondaren. Nee, hoor, zegt de Heere, voor mij kan het niet. Gevoelt u de onvrijmoedigheid en dat zich van Jezus terugtrekken? Hij zegt, nee, dat is te erg, dat gaat niet meer. Nu, en dan zouden we maar uitgaan en in moedeloosheid wegzakken en dan maar geen hoop meer hebben. En dan maar zien wat er van terecht komt. Maar zo kan het ook niet. En weet u wat Jezus dan zegt? Hij zegt tegen Petrus: als ik u de voeten niet was, dan hebt u geen deel aan mij. Dat wil zeggen, zegt Petrus, als je nu weigert, dan laat je mij los. En dan moet gij uw weg maar vervolgen zonder mij, zonder uw Heer. En Petrus, kun je dat dan wel? Kun je dan op eigen benen staan? Kun je dan bij een ander beter terecht? Uw verslagen gemoed en uw schuldig hart, wie moet dat dan in orde brengen, Petrus? Kan een ander het dan beter als ik? Is er nog een andere middelaar aan wiens voeten jij zou willen neerleggen? Dat is toch een dierbaar en liefderijk onderwijs. De Heer zegt, Petrus, denk eens in. Is er een andere Jezus op wie jij je hoop gesteld hebt? En zijn er andere middelaars die het beter kunnen dan ik, Petrus? En dan heb je geen deel aan mij. En dan slaat Petrus, ja hoe kan het ook anders, ineens om in het tegendeel en zegt, Heere, als ik u moet missen, dat kan ook niet. Dan ben ik alles kwijt. Was me dan maar helemaal. Hij heeft een levende betrekking op Jezus, want die ligt daar en die kan nooit meer weg. En nu gaat de Heer die stille, innerlijke betrekking die in zijn hart ligt, als vrucht van zijn eigen mededeling, in het licht stellen. Niet waar? Hij gaat zijn eigen werk, hij gaat de liefde opwekken en verwakkeren. Maar als het daarom gaat, dan zegt Petrus, nee Heere, dan niet alleen de voeten wassen, dan wil ik helemaal gewassen worden. Ach nee, het is een overslag in zijn gemoedsleven als vrucht van de bediening van de Heilige Geest in zijn hart, die de gemeenschap met Christus weer heeft gewrocht. De Heere kan zich in ons leven wel eens terug gaan trekken. Onze Heer Jezus, het allerliefste, waarvan de bruid zegt, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Hij kan zich wel eens beginnen terug te trekken. En in het begin kunt u zich nog wel redden, of niet? Dan redt u zich met uw wetenschap en met uw ondervinding en met uw bekering of met uw ambt. Gemeente, u redt u overal mee, de ene met dit en de ander met dat. Maar dan in het gemis, zegt Rutherford, als de Heer eens een weinig licht geeft, dan wordt hij toch dierbaar als het gemis gaat wegen. Hij laat het wel eens voelen en op een gegeven moment zegt hij, nu gaat ge al zo lange tijd buiten mij om en dan heb je geen deel meer aan mij. Dan moet ge het maar zonder mij doen. En dat kan niet, gemeente, dat kan niet, omdat het zijn eigen werk is. Wij zouden het doen hoor. Als hij zelf de hand niet naar ons uitstak, dan zouden we werkelijk of in moedeloosheid of in onwil of in opstand, hoe dan ook. Maar we zouden er werkelijk van doorgaan en er kwam nooit meer wat van terecht. Maar dan komt hij dus vriendelijk ons voor te stellen en dan zegt hij, waar kun je dan terecht? Heb ik het wel eens niet goed gedaan? Bent u met mij wel eens bedrogen uitgekomen? Zijn er andere heren die beter voor u zorgen? Kunt u het dan in de wereld vinden? Hebt u zo'n vermaak in de heerschappij van de duivel? Ga dan de zonde maar weer in en zoek dan uw oude leven maar weer op. Maar dat kan niet meer. Dan slaat het ineens om. Dan gaat hij die liefde weer wakker maken en zichzelf in zijn beminnelijkheid openbaren. Als een zondaar door alles heen zakt en in een ogenblik gebroken is, dan is het door deze zijn uitnemende liefde. Dan zegt Petrus, och Heere, wilt ge mij alstublieft helemaal wassen? In dat woord ligt een ontkenning van aanvankelijk verkregen genade. Als Petrus zegt, Heere, u moet mij helemaal wassen, dan is dat een ontkenning van het Godswerk. Nu dat ge daartoe komen kunt, dat begrijp ik. Ik zei zo even, soms is het wel eens te erg. En weet u wat we dan gaan doen? Dan zeggen we, Heere, ik ontken en ik durf het niet meer te aanvaarden. En kan dat nu, zo'n leven als ik leef en met zo'n hart als ik omdraag, kan dat nu? Dan kan niet meer bestaan met genade. En dan zegt de duivel, nee, natuurlijk kan dat niet. Er is niet één van Gods kinderen zoals u, zo moedwillig en zo ontrouw, dat u de liefde des Heren, dat lieve evangelie, die klopping aan uw conscientie, met zoveel hardheid en bruutheid beantwoordt. Dat is nog minder dan een beest. Zou dat vrucht van genade zijn? En dan snijden we aan onze kant de band wel eens door. En dan komen we tot de ontkenningen van het werk van God. Maar meer door moedeloosheid en meer door de aandrang van binnen en door de verklagen der broederen. En dan zeggen we, Heere, ik geloof nooit dat er enig werk van genade in mijn hart is gebeurd. En misschien spreken we het ook wel uit. Misschien spreken we het wel niet uit, maar zo ligt het wel van binnen. En dat doet Petrus ook, want het is ook bij Petrus te erg. Hij kan niet geloven dat zo'n ellendige als hij is, genade zou hebben ontvangen. En daarom vraagt hij, Heere, begin u weer helemaal opnieuw met mij. Helemaal opnieuw. Dan zegt de Heer, nee Petrus, dat is niet waar. De boosheid van je natuur en van je dagelijkse struikelingen en van je zonde nemen het wonder van de wedergeboorte niet weg. Zondaren worstelen jullie hier ook wel eens mee. Soms in de wolken en dan weer in de kolken. En word je dan ook meer en meer teruggedreven en zegt u, er is niet één op de wereld zoals ik ben. En zijn ze u van binnen ook wel eens aan het opporren om te zeggen, er is nog nooit wat van God aan mij gebeurd. Let op, dat zijn verzoekingen. Bid om genade dat het nooit over uw mond komt, want daar zult u spijt van krijgen. Dat garandeer ik u. Want ge brengt uw ziel in een ontzaglijke duisternis. God laat zijn werk niet aantasten. En daar zult u spijt van krijgen. Of ge wel eens, of wel of geen genade hebt ontvangen, laat dat aan de Heere over, want Hij weet het. Want Hij weet wat wij niet weten en wat wij soms helemaal niet kunnen zien. Hij zegt, Petrus, wat ik nu doe, weet gij niet. Maar geef het nu aan mij over. Laat mij u nu toch maar zorgen, want na deze zult gij het verstaan. Dan zegt hij, nee, in der eeuwigheid niet. Dat is zo geen leven zoals ik leef. Dat kan geen genadeleven zijn. En dan zegt de Heere, nu goed, dan is de band doorgesneden. En dan valt hij ineens in het andere uiterste en zegt, Heere, wil u me alstublieft helemaal opnieuw bekeren, want ik ben ook nooit bekeerd. Heere, mag ik dan wederom geboren worden? Nee, zegt de Heere, dat is niet nodig, want je hebt een gebrekkig licht in deze zaken, in de zaken van het Koninkrijk Gods, Petrus, en ik zal je eens onderwijzen. Kijk, die gewassenis is helemaal rein, met andere woorden, Petrus, je bent al een keer gewassen. Wanneer? Aan Gods zijde in de wedergeboorte. Daar gaat de zondaar over uit de dood in het leven. Uit Adam in de gemeenschap met Christus. Dan wordt hij op dat ogenblik gereinigd, gerechtvaardigd, geheiligd. Dan worden hem Christus en zijn weldaden toegerekend. Ook al weet hij daar zelf niets van. Dat is dan toch maar waar. En dat het waar is, dat blijkt straks uit de vrucht van het leven. Als dat niet waar was, dan zou het ook in de oefening van het geloof niet uitgroeien. Dus aan Gods zijde gebeurt dat in de wedergeboorte. Daar wordt de zondaar de mantel van Christus gerechtigheid omgedaan door de Heilige Geest. En op dat ogenblik staat hij rein en heilig voor God in Christus. Maar wanneer geschiet dat dan onderwerpelijk? Wanneer wordt een ziel dan bewust door het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Wanneer? In de eerste oefening van het geloof. En wat is de eerste oefening van het geloof? Jezus als zaligmaker persoonlijk eigenen en omhelzen. Dat is de eerste oefening van het zaligmakende geloof. De eerste oefening richt zich op de persoon van de middelaar. En die oefening is daarop gericht om met de hand des geloofs die Jezus als mijn Jezus te omhelzen. Te ontvangen niet alleen, maar ook te omhelzen. En op dat ogenblik wordt in het bewustzijn van het gemoed de ziel gewassen en gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd, vrijgemaakt en verlost door de Heer Jezus Christus. En staat Hij in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Er is dan een stille vrede, een gemak, een vermaak en een vrijmoedigheid om tot God te gaan, die zijn toorn en zijn gramschap in Christus heeft afgelegd en die zijn vaderhart ontsluit. Goedertiere Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, toch eeuwig voor ons open. Dat ogenblik heeft Petrus ook meegemaakt. En dat hebben al de apostelen meegemaakt, behalve Judas. Dan word ik bewust gewassen, gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd en verlost. En dan ben ik reeds zalig. Word ik van mijn zaligheid, van mijn aandeel aan Christus, innerlijk verzekerd. Want in die geloofsoefening is niet de minste zweem van twijfel. En je zou zeggen, de duivel is uw grootste vijand. En in zijn gezicht zeggen, de strijd is verloren en ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. De duivel kwam het Luther op een nacht zo benauwd en lastig te maken, dat zijn aandeel betwiste en hem op zijn zonde wijzen. Maar hij zei, duivel, je moet maar naar de hemel gaan. En dan moet je maar aan Jezus gaan vragen wie Luther is. Ik hoef dat niet te zeggen. Ga daar maar vragen. En de duivel week door de kracht van zijn geloof. En dat is niet om zijn goede werken. En dat is niet om zijn verdiensten. Maar uit loutere genade. En eeuwige, vrije gunst die God bewoog. Maar het geloof aanvaardt het. Het omhelst het. En dat niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat is niet in een hoek geschied. En dat gaat ook nooit meer weg. Maar nu gaat het hier over het wassen van de voeten. En dat ziet op het bewandelen van de levensweg. En al is het nu dat ik een aandeel van de Heer Jezus heb mogen verkrijgen, mijn natuur wordt nooit bekeerd. De oude mens blijft. En daaruit vloeit voort het bezoedelen van onze voeten op de levensweg. De inwonende boosheid. Het inwonend bederf. De inwonende vijandschap. En de inwonende dwaasheid en blindheid. En het verzet tegen de wegen van Gods voorzienigheid. Onwil om de weg te gaan die de Heer ons voorstelt. En dat alles verbreekt zo menigmaal de dadelijke gemeenschap met de Heer. Nu zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ik hoef niet opnieuw te beginnen, want het is al gebeurd, Petrus. Ga nu eens terug, toen en toen, dat ogenblik. Toen heb ik toch uw gemoed gewassen en gereinigd. Toen u door het geloof mij als uw zaligmaker mocht omhelzen. Daar begin ik niet weer opnieuw aan, hoor. God doet zijn eigen werk niet teniet. Die gewassen is, is geheel rein. Maar die heeft nodig dat zijn voeten gewassen worden. En daar hebt ge de weg van de heiligmaking. En weet je waarom de weg van de heiligmaking zo'n raadsel is en zulk een onbekende zaak? En want hoe komt het dat zo'n menig een die toch een ander leven kent zo blind is voor de evangelische heiligmaking? Hoe komt dat? Omdat ze de rechtvaardigmaking missen. Zo komt dat. Want eerst het geheel rein worden is de rechtvaardigende genade. En dan de oefeningen in de heiligmaking. Indien er geen rechtvaardigende genade in onze zielen wordt verheerlijkt door het bloed en de geest van Christus, dan zitten we altijd in de werkheiligheid. En dat kan ook niet anders, omdat we eraan geen kennis van hebben. Die de persoon des middelaars niet kent, kan hem ook niet gebruiken tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. En dat kan niet, want u moet hem eerst ontvangen hebben. Dus die zielen komen altijd op uit de wet, doen en laten. En ze zijn altijd bezig met zichzelf en met hun hart, hoe dat gesteld is. En ze zijn altijd in die overleggingen bezig. Ze hebben het zo druk met zichzelf, dat er geen tijd is om de Heer Jezus nodig te hebben. Dat er geen plaats is voor hem in hun leven. En ze zuchten zoveel en ze klagen zoveel. En ze zoeken het zo gedurig en ze zijn toch zo ongelukkig. En ze verkeren toch zo in het gemis en ze lopen maar te zuchten over de wereld, dag in en dag uit. En ze hebben het toch zo moeilijk met zichzelf en ze voelen zich toch zo ellendig. En altijd maar ik. Ik zo en ik dit en ik dat. Wat is dat een mager leven. Daarom sta toch naar rechtvaardigende genade. En weet u wat het nu het makkelijke is? Zondaars, weet je wat het gemakkelijke van rechtvaardigmakende genade is? dat in rechtvaardigende genade onze werkzaamheden niet te pas komen. Daar staan uw zonden buiten en ook uw goede werken staan daar buiten. En daar staan uw gebedjes buiten en daar staan uw tranen buiten. Die hebben daar geen enkel verband mee. Gerechtvaardigd uit genade, als goddeloze gerechtvaardigd om niet, zonder de werkende wet. En daar heb je nu niets voor nodig. En daar hoef je niet een gestalte voor te hebben. En daar hoef je niet voor vernederd te zijn. En daar hoef je je zonde niet voor te bewenen. Nee, je hoeft niets. Dat geeft de Heere er allemaal bij. En dat is nu dat soevereine, dat eenzijdige godswerk. Laat u redden. Laat u zaligen. Ja, laat u rechtvaardigen. Laat toch alles thuis, uw zelfwaarnemingen en hoe u gesteld bent. Want ik moest toch al dieper ingeleid zijn en ik moest toch veel meer berouw hebben en ik moest toch veel tederder gesteld zijn. Denkt u dat de Heere Jezus dat van u nodig heeft? Hij heeft van u niets nodig, ja juist niets. Maar u kunt het niet thuis laten en dat is de oorzaak. Heimelijk ben je daarmee aan het werk om God te verzoenen. En dat is het raadsel en dat is de verborgenheid van de godzaligheid. Wat is die toch groot? Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, opdat Hij uit soevereine genade verloren zondaren zou oprapen. Niet die al een beetje aan het werk zijn, of die het zo goed bedoelen, of die zo hartelijk kunnen klagen, of die hen gemis zou kunnen bewenen. Zo gebeurt het nooit. Eerst de rechtvaardigende genade. Kom nu en drink van het water des levens om niet. Laat nu uw geld thuis en uw werkzaamheden thuis. En kom nu zoals u bent. En legt u aan de voeten van de Heer Jezus neer. En zeg, goddelozen worden gerechtvaardigd, waarvan ik de voornaamste ben. Heere, zie, hier ben ik. Heere, mijn hoop is op u. En dat werk, dat vertrouw ik u volkomen toe. Want daar zijt ge van de Vader toe gegeven. Dan kun je nooit weten wat de Heere doet. Want als dat zo wezen mag, dan gebeurt het ook. Want de Heere bedriegt niet door zijn woord, verlegen en arme zondaren. Maar u bent het niet. U bent geen arme, uitgeklede zondaar. U hebt veel te veel goede dingen. U gelooft dat u wedergeboren bent. En u gelooft dat uw gebeden wel eens echt zijn. U mag wel eens verkwikt zijn. En het woord van God mag u wel eens vertroosten. Wel. Wat hebt u in al die tijd al niet opgegaard? Een hele voorraad van werkzaamheden. En als u eraan terug gaat denken, dan zegt u, verleden week heb ik dat nog beleefd. En vorige maand was het ook kostelijk. En wat was ik toen toch zalig gesteld. Kijk, en daar heb je het nu juist. Een mens heeft zoveel bij elkaar gespaard, dat hij veel te rijk is om door Jezus geholpen te worden. Hij heeft wat middelaars achter zich staan die hem kunnen opvangen als het benauwd en moeilijk wordt. En dan zegt hij, ja, maar het is toch wel gebeurd. En dat heb ik toch maar gehad. En dat zal toch wel van de Heere zijn. En dat is toch geen bedrog geweest? Nee, er is één middelaar. En daarom in het stuk van de heiligmaking kom je er zoveel ellendig van af. En daarom zijt ge zo onvrijmoedig. En daarom wordt uw hoop soms zo weggenomen. En daarom bent u soms zo gedrukt en zo onvrij. En daarom bent u soms zo schuchter in uw gebed, in het toegaan tot de Heere. En daarom bent u soms zo angstig dat u zegt, het is met mij mis. Daarom weet u soms geen raad en wordt u geschud en geslingerd. En wordt u in de knelschuw van de duivel vastgedraaid. En dat u niet meer weet hoe u daaruit moet komen. Eigen schuld, dan moet u maar luisteren. U doet het u zelf aan, omdat u weigert om door Jezus gezaligd en gered te worden. Dat weigert u, en dat wilt u niet. Leer het dan door zijn woord en door zijn geest. En als u dat woord dan hoort verklaren, geef u dan over in die gang. Ja, dat mag u doen. Werk maar op Jezus aan, en niet op een gevoelig hart of indrukken van uw schuld. En niet wat het is om verloren te gaan. En richt u niet op de rechtvaardigheid Gods of wat dan ook. Dat komt allemaal wel. Richt uw aandacht op die enige naam die onder de hemel gegeven is. En zeg, Heer Jezus, ik moet u hebben, hoe ik ook gesteld ben, dat doet er niet toe. Die u heeft, die heeft het leven. En laat Jezus u dan eens onderwijzen wat betreft de gestalte die hem behagen. En dan kan het wel eens zijn dat het heel anders is dan u denkt. Want u denkt als u goed gesteld bent en een beetje makkelijk psalmen zingt. En dan kunt u als en een beetje liefde in uw hart voelt. Dan kunt u menen dat het goed staat. En als de volgende dag alles weer ondersteboven ligt, dan denkt u, nu zal de Heer wel toornig op mij zijn. En nu komt er niets van terecht. Maar zo is het niet hoor, gemeente. Dacht u dat de Heer op en neer gaat in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn genade met de waarneming van ons hart? Wat voor een God denkt u eigenlijk wel dat de kerk heeft? Die God is onze zaligheid en dat blijft Hij. Hoe het er met mij ook bij staat, dat heeft er niets mee te maken. Hij ziet zijn kerk in Christus aan. Eerst rechtvaardigende genade, eerst de oefeningen van het geloof. Hier zijn veel mensen die volbekeerd doorgaan en die de eerste oefening van het geloof nooit hebben beoefend. Die zijn er veel en dat is toch een groot gevaar. Dat is de eerste oefening van het geloof en daar vloeit de rechtvaardigende genade uit. En de vrucht daarvan is enige heldere oefening meer en meer in het stuk van de heiligmaking. Hoe het ons betaamt voor de Heere te leven. Niet in doen en laten, nogmaals, maar in het stuk van de dagelijkse bekering. Voeten wassen, Petrus, elke dag van uw leven weer. Met uw hele zonderegister tot Jezus gaan en zeggen, Heer Jezus, met al mijn goede bedoelingen, maar het is weer mis. Maar nu zal ik het morgen toch beter doen hoor. Oh ja, nou goed, probeer het dan. En dan staat u weer op met goede voornemens. En dan zal het vandaag toch wel anders zijn. En dan zal het wel gebeuren. En dan is het 's avonds nog erger dan het ooit was. En dan weer tot Jezus gaan en zeggen, och Heer Jezus, nu is het weer helemaal mis. Maar ik geef het niet op hoor. Nu zal ik het morgen beter doen. Ik zal de strijd strijden. Ga u gaan. Probeer het maar. Het wordt hoe langer hoe ellendiger. Het wordt helemaal mis en in uw natuur krijgt u er nooit onder. Nu moet u maar niets meer beloven. Maar u moet tot de Heer Jezus gaan en legt u uw leven maar aan zijn voeten neer en klaag u zelf maar aan in uw onverbeterlijkheid en in uw goddeloos bestaan. Petrus zegt, Heer, het is te erg. Nu, en wat wil je dan? Wilt je jezelf nu gaan verbeteren, Petrus? Nee, Heer, dat kan ik ook niet, want het is vreselijk. Is er dan een andere middelaar, Petrus, in de hemel of op de aarde? Nee, Heer, en daarom leer nu eindelijk deze les. Voeten wassen, Petrus, elke dag opnieuw. Kom maar tot mij, want die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Zalig werk om onze voeten te laten wassen, elke dag van ons leven, met onze struikelingen en met onze zwakheden en met ons bestaan. En de vrucht zal wezen dat we het ook bij elkaar doen. Want wie door Jezus vernederd is, die kan niet hoogmoedig zijn. Dan krijgen onze eigen liefde wel eens een keer een doodsteek. En als we dan eens waarachtig vernederd onder Hem mogen buigen en onszelf eens hartelijk verfoeien en miszagen vanwege onze zonde, wat krijgt uw medemens dan een waarde? Wat kunt u een onbekeerd mens dan toch lief hebben? En wat kunt u hem dan toch gunnen? Ja, een arme stumper die daar ook in zijn verlorenheid ligt, u gunt hem de zaligheid. U zou hem zo in de armen willen pakken en zeggen, kom, we gaan naar Jezus toe. Want wat ik daarin gevonden heb, dat gun ik ook u. Wat wordt er dan toch anders van binnen? Dan kunt u uw zwaard wel thuis laten. Dan gaat de liefde heersen. En als u naast in struikelingen ziet, of in zonde, of in duistere wegen, ach, dan gaat u zijn voeten wassen. Dat wil zeggen, dan zegt u, kom broeder, kom zuster, Kom vriend, kom vriendin, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Stille gebeden voor elkaar doen in de afzondering. Elkaar opdragen. Is er iemand in nood, of in lijden, of in smart, of in gevaar om afgetrokken te worden? Draag ze op aan de rommelende ingewanden van Gods eeuwige barmhartigheid. Ik vrees dat we te weinig voor elkaar bidden. Of niet? Ik hoop dat ik mij vergis. Is het er nog wel eens? Het is toch een aangenaam werk. Het is veel aangenamer om met een ander bezig te zijn dan met jezelf. Is dat niet zo? Hebt u daar ook kennis aan? Altijd met jezelf bezig te zijn, dat wordt je moe. Want je zit vol met zelfbedoeling. Maar als je er eens tussenuit bent, dan krijgt u werk voor een ander. Dan wordt de aandacht wat meer van uzelf afgetrokken. En dan ziet u daar een arm, onbekeerd kind. Of u ziet daar iemand in de zonde doorbreken. En daar ziet ge iemand in de zuigkracht van de wereld. En dan zegt u, o God, u zou ze toch ook nog kunnen trekken. En u zou ze toch ook kunnen bewaren. Dan gaan we elkaar de voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld nagelaten, zegt de Heer Jezus, opdat gij het ook zou doen. Niet nadoen. Probeer dat eens na te doen om je naaste te voeten te wassen. Ik niet. Nooit. Dat werk, daar heb ik mezelf niet voor over. Dus nadoen lukt niet. Maar als Jezus door het geloof in mijn hart woont, dan doe ik het wel. En dan ben ik de minste van allemaal. En dan kan ik mij zo gemakkelijk geven. En dan kunnen ze over mijn rug lopen. En dan heb ik geen haat tegen iemand. En dan zou ik iedereen wel willen omhelzen. Dan heb ik geen vijanden meer op de wereld. Dan mag het gevoelen van Jezus Christus zich in ons hart openbaren. En dan gaan we elkaar de voeten wassen. Zalig werk. Want dan worden de vruchten uit die beminnelijke wijnstok in mijn leven geopenbaard. En de goedkeuringen Gods over zijn eigen werk. Bij u is zaligheid. En dat is nu het leven. Dat is nu het leven in de heiligmaking. Vrede in ons hart. De goedkeuringen Gods. En de zekerheid dat we de goede strijd des geloofs hebben gestreden. En eenmaal ontvangen zullen het loon der gerechtigheid om zijns naams wil. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar Psalm 38, vers 1. Heere, je hebt het alles nog wel gemaakt. We hebben dit woord nog mogen lezen van een van de oude vaders. Heere, zoudt gij uit genade het woord willen toepassen in ons harten, dat we daar allemaal enige kennis van mogen hebben, Heere, van het onwaardig zijn in onszelf, maar ook die bemiddelijkheid te zien zoals Petrus in die gezegende zaligmaker. De Heer Jezus, wat is dat dan noodzakelijk dat we wederom geboren worden tot een levende hoop. Heer, en dat werk kunt gij werken ook in deze tijd, dwars door het tegen het woede des Satans in. Want wanneer we moeten erkennen dat het schijnt alsof hij de wereld regeert, nochtans hebt u gezegd, Heere, ik heb de wereld overwonnen. Ach Heere, betoon dan uw werk nog ook in deze tijd. Gedenk ons als gemeente in deze moeilijke tijd, ook wanneer we thuis moeten zijn. Ach Heere, zoudt u uit genade ook daar willen zijn, ook in onze woningen. Ja, dat het nog ook in onze woningen zou mogen zijn dat we u daar ontmoeten, Heere. Want u bent aan tijd nog plaatsgebonden. En dat is noodzakelijk om een ontmoeting met u te hebben, zal het wel zijn. Gedenk ons zo verder deze dag. Gedenk deze middag onze andere broeder die dan een preek hoopt te lezen. Gedenk u ons dan zo al in uw gunst en uw genade. Wil het zondige er genadig wegnemen en ons horen om uw lieve zoon, om die gezegende Heer Jezus. Amen. Dan zingen we onze slotzang, dat is Psalm 52 en daarvan het 7e vers. Uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.